Ja, ik weet niet wie er nog moet trouwen van jullie. Mijn bruiloft is goed gegaan. Als je het internet afkijkt, is heel leuk, op YouTube, er zijn heel veel van dit soort filmpjes. En dan kom je erachter dat als dingen fout kunnen gaan, dan gaan ze ook fout. De wet van Murphy natuurlijk. En je moet eigenlijk geen rare dingen doen op je trouwpartij. Het leuke is, er zijn een aantal categorieën te vinden. Je moet dus je riem goed aantrekken, heren. Dat scheelt al een heleboel. En je moet uit de buurt van water blijven. Ik denk, als je die twee dingen doet, dan zijn de meeste filmpjes alweer weg. Ik zat er gisteren over na te denken met mijn vrouw. En wij hebben ook iets heel stoms gedaan op ons huwelijk, achteraf. We zijn getrouwd in kasteel Hezen. En dat is een mooie gracht. En in die gracht zat een mooi vlot. En wij zijn ook op het vlot gestaan. Dus daar zag ik deze filmpjes. Ik denk, dat had natuurlijk helemaal verkeerd kunnen aflopen. Er kan een heleboel misgaan op een trouwpartij. En ook vandaag willen we kijken naar hoe het misgaat op een trouwpartij. Een trouwpartij van 2000 jaar geleden. Ik heb daar geen filmpje van, dus we zullen het moeten doen met de tekst. Zullen we zo meteen lezen. We zijn bezig met een serie die heet Ontmoetingen met Jezus. Die is 5 delen, we zijn bij deel 4. En we kijken naar belangrijke, grote vragen over het leven. Die eigenlijk iedereen heeft. Vragen als, wie zijn we? Wat is de zin van het leven? Waarom kom ik mijn bed uit 's ochtends? Wat is er mis met de wereld? Wat is de oplossing? We hebben vorige keer gekeken dat de christelijke antwoord op wat is de oplossing eigenlijk niet is wat de oplossing is, maar wie de oplossing is. De vraag, is er iets na de dood? Waar we allemaal op verschillende momenten in ons leven over na zullen denken. En alle religies, alle filosofieën hebben antwoorden op. En soms hebben ze verschillende antwoorden daarop. En de antwoorden die jij hebt en die ik heb, die bepalen voor een heel groot deel hoe we in het leven staan. De keuzes die we maken. Hoe we omgaan met, we hebben het gehoord dat Geurt overleden is vrijdagavond. Hoe je daarmee omgaat. Hoe je daarin staat. Als je denkt dat je 80 jaar hier op aarde hebt en dat er daarna niks meer is, dan zou je er anders mee omgaan dan dat je gelooft dat er na dit leven nog een eeuwigheid is. De filosoof Luc Perry, ik noem hem eigenlijk iedere week inmiddels al, die heeft in een boek, A Brief History of Thought, in het Engels vertaald, het is een Frans boek, heeft hij geschreven dat wij heel optimistisch zijn over hoe uniek wij denken te zijn. Wij denken dat wij heel uniek zijn als het komt op de antwoord op deze vragen. Dat wij heel origineel zijn op de antwoorden en dat dat niet zo is. Uiteindelijk zegt hij, zeker in onze westerse wereld zijn de antwoorden op deze vragen over leven na de dood, over wat er mis is met de wereld, zijn allemaal terug te leiden naar 4 of 5 stromingen. Het christendom is daar één van. En daarom is het goed om met elkaar ook het christendom te bestuderen en daar kennis van te nemen. Soms denken we, omdat we opgegroeid zijn in Nederland, dat we de christelijke antwoorden al kennen. Hè? Maar ik hoop dat je vandaag weer verrast wordt. Ik weet in ieder geval wel, toen ik hier begon en ik zei, we gaan het hebben over de bruiloft, de Kanaan, en we gaan het hebben over is er leven na de dood, dat even niet matchte bij een heleboel mensen. Dus ik hoop dat jullie ook vandaag een beetje verrast worden. Het verhaal wat we gaan leven, gaat ten diepste over wat Jezus kwam doen. Wat zijn opdracht was, wat zijn missie was hier op aarde. En het verhaal dat we gaan lezen is geschreven door Johannes, een tijdgenoot van Jezus. En een bruiloft. En bruiloften in die tijd, in die cultuur, en ik denk misschien zelfs vandaag de dag in die cultuur, waren enorm belangrijke feesten. Ik weet niet of jullie mensen kennen uit Midden-Oosten, maar bruiloften daar, wat wij hier doen in een dagje, dat vergelijkt niet eens met wat zij doen. Ze gaan een hele week feesten, het hele dorp wordt uitgenodigd, iedereen komt erbij. Goede huwelijken, zeker in die tijd, bepaalde welvaart van een dorp. Die bepaalde hoe sterk een dorp was, hoe goed ze zich konden verdedigen. En zo'n feest duurde wel een week. En wat we gaan lezen vandaag is dat de wijn in één keer op is. Daar gaat het verhaal over. Op de tafels liggen Bijbels, als je leuk vindt om mee te lezen. De tekst staat ook in het programmablaadje. Pagina 179 van de Bijbels kan je ook meelezen. En ik ga het even lezen. Op de derde dag, was er een bruiloft te Cana in Galilea. De moeder van Jezus was daar en Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Dat zijn een metreten ongeveer 40 liter, dus dat is tussen de 80 en de 120 liter per vat. Jezus zei tegen hen, tegen de dienaars daar, vul de watervaten met water. En ze vulden tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. Hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Cana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en ze bleven daar niet veel dagen. Het is een mooi verhaal. Kennen jullie dit verhaal? Is het een bekend verhaal voor de meesten van jullie? Wellicht dat je het wel eens eerder gehoord hebt, hè? Hier staat, als op het einde stond hier, dit is het begin van de tekenen. Dit was zijn eerste wonder, om het zomaar zo uit te zeggen. En daar heb ik zo over nagedacht. Ik denk, dat is eigenlijk wel raar. Dat is eigenlijk wel heel raar. Als je een eerste indruk wil maken op je werk of op school. Als je voor het eerst een reclamecampagne wil starten. Als je voor het eerst een idee wil verkopen. Dan zorg je er toch voor dat je het grootste meteen laat zien. Dan ga je toch het grootste doen. Dan probeer je toch zoveel mogelijk indruk te maken. In dit verhaal, er gaat niemand dood. Er is niemand ziek. Er zijn geen blinden die moeten zien. Er is niemand doof. Niemand is psychisch helemaal in de war. Niemand ligt te sterven van de honger. Een feestje gaat mis. Who cares? Dat gebeurt heel vaak. Op YouTube, hè? Kan je al die filmpjes gaan kijken. Feestjes gaan heel vaak mis. En toch kiest Jezus ervoor om zijn eerste teken, zijn eerste bovennatuurlijke wonder, het veranderen van water in wijn, zet hij in om een feestje te redden. Om mooie wijn te geven aan een stel tieners die gaan trouwen. Eigenlijk is dat heel raar. Als ik een biografie van Jezus zou moeten verzinnen, als ik een verhaal zou moeten verzinnen, dan zou ik dat toch nooit doen? Dan zou ik toch beginnen met Lazarus, hadden we het vorige keer over, die uit de dood opstaat. Dat is een geweldig verhaal. Als je één ding mocht bedenken, één ding dat God moest oplossen op deze wereld. Eén ding. Dan kies je toch niet het redden van een feestje. Stel tieners die de drank niet goed geregeld hebben. Jezus deed het wel. Jezus koos hiervoor als eerste. Waarom? Omdat je uit dit wonder kan zien wat Jezus kwam brengen. Wat zijn missie was, wat zijn opdracht was. Waarom hij dit kwam brengen? Dus wat en waarom? En hoe hij het kwam brengen, alle drie. En dat zijn ook maar 3 punten van mijn toespraak vanochtend. Wat, waarom en hoe? En ik heb voor alle drie een symbooltje. We beginnen met, wat kwam Jezus brengen? De wijn. Weet je, de tekst spreekt over een ceremoniemeester. En de ceremoniemeester is degene die verantwoordelijk is dat het goed gaat. Niet alleen dat hij een leuk vrijgezellenfeest moet regelen, hè? Maar dat het op het bruiloftfeest dat alles goed loopt. Dat gasten het naar hun zin hebben, dat er genoeg eten is, dat er genoeg drinken is, dat er vreugde is. En wat Jezus hier eigenlijk doet, met zijn eerste wonder, is dat hij zegt, hé, ik ben eigenlijk de ware ceremoniemeester. Als het gaat over het leven, ik ben gekomen om vreugde te geven. Ja, ik zal op een gegeven moment moeten lijden. Ja, er komt een kruis, maar mijn doel is om vreugde te geven. Jezus had het ook droog kunnen vertellen. Hij had ook kunnen zeggen, mijn doel is om jullie vreugde te brengen. Maar hij wil dat niet. Hij wil dat wij die vreugde echt ervaren. Heel vaak als je aan kerkmensen vraagt van, is God goed? Dan zeg je, ja, God is goed. Maar wat Jezus hier doet, is dat hij mensen ook laat ervaren, laat proeven. Het is niet voldoende om rationeel in je hoofd te weten dat God goed is. Of dat Jezus gekomen is. In je hoofd dingen te snappen. Maar Jezus wil dat je dingen echt ervaart. Echt beleeft, zoals de gasten hier op de bruiloft. Geloof je in de hemel? Geloof je in leven na de dood? Weet je hoe de Bijbel spreekt over de hemel? Over leven na de dood. Als een groot feest. Jezus geeft hier door wijn te geven een voorproefje van die eeuwigheid. Een van de profeten uit het Oude Testament schreef: op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Er wordt een feestmaal voor alle volken. Met heerlijk eten en drinken, vet en kruidig vlees, goede wijnen met een krachtige smaak. Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. De hemel wordt voorgesteld als een geweldige barbecue. Ik weet niet hoe je dat doet als je vegetarisch bent. Dat weet ik echt niet. Maar de hemel is een barbecue met wijn, een feestmaal. En wordt zo geweldig dat alles wat we hier meemaken op aarde zal verbleken. De vreugde die we nu meemaken en ook verdriet dat we nu meemaken is allemaal tijdelijk. Maar dan zal het voor eeuwig zijn. Jezus zegt hier, ik ben gekomen. Ik ben gekomen om jullie vreugde te geven. Dit is mijn opdracht. Ik wil dat je dit proeft. Ik wil dat je dit ervaart. Hier is wijn. En waarom kon Jezus dat eigenlijk brengen? Waarom wil hij ons vreugde geven? Kunnen wij ons niet zelf vreugde geven? Kunnen we dat niet zelf regelen? Waarom zou ik daar Jezus voor nodig hebben? Nou, dan komt op een ander detail in het verhaal. We lezen dat Jezus water in wijn verandert, maar dat water zat in... Waar kwam het water vandaan? Dat water zat in 6 vaten. 6 vaten die gebruikt werden voor het reinigen. Het ceremonieel reinigen stond er in de tekst. Om je te wassen. Dit is badwater. De Joden wisten dat God perfect was, God heilig was. En dat God zo perfect was, dat je daar als normaal imperfect mens niet bij kan komen. Dat jij en ik niet zomaar bij God kunnen komen. Dus ze hadden allerlei manieren bedacht om zich schoon te maken. Zodat ze acceptabel zouden zijn om bij God te kunnen komen. En een van die manieren waren deze vaten die op zo'n feest stonden, waar ze hun handen en hun gezicht konden reinigen. Die tieners die hier gingen trouwen, die hadden een probleem. Een groter probleem misschien dan dat we denken. We kunnen lachen, hè? We kunnen lachen van, ach, zo'n filmpje, er gebeurt wat. Maar in een cultuur, in een niet-westerse cultuur, als jij geen drank meer hebt op een feest, dat is schande. Dan is dat niet zo grappig. Dan heb je de eer van de familie aangetast. Ik denk dat wij heel weinig weten wat dat echt betekent. Om de eer van je familie aan te tasten. Als je uit dat soort culturen komt, ook vandaag de dag, dan weet je hoe diep dat kan gaan. En Jezus komt hier en redt die tieners uit hun schaamte, uit hun schande, net op tijd, door voor wijn te zorgen. En hij wil ons laten zien dat hij gekomen is om te doen waar die watervaten eigenlijk naar verwezen. Als we naar onszelf kijken, naar ons eigen leven, dan zijn er dingen in ons leven waar we niet trots op zijn. We hebben dingen gedaan die we niet hadden moeten doen. Dingen die we eigenlijk niet willen dat de hele wereld weet. We hebben allemaal dingen gedaan die we niet vandaag op Facebook zouden willen zetten. En we weten dat we niet leven zoals we eigenlijk vinden dat we zouden moeten leven. En om ervoor te zorgen dat anderen daar niet achter komen, gaan we compenseren. Gaan we keihard werken. Gaan we laten zien dat we ertoe doen. Zorgen dat we gelijk krijgen. maken ons heel druk over wat anderen van ons vinden. We hebben een keer een onderzoekje gedaan bij ASML. Weet je wat de grootste angst is van mijn collega's bij ASML? De grootste angst is dat mensen erachter komen dat ze niet zo slim zijn als dat ze zich voordoen. Dat ze niet gerespecteerd worden door hun collega's. Misschien herken je dat. Diep van binnen weten we allemaal dat er iets niet klopt. En we proberen ons te verschuilen door onszelf keer op keer te bewijzen. Als je het journaal kijkt, dan zie je vaak mensen die de meest verschrikkelijke dingen doen. En dan denk je, hoe kan dat? Hoe kunnen die mensen nou zulke erge dingen doen? Zijn die mensen dan zoveel slechter dan ik? Ik denk het niet. Ik denk dat we allemaal de potentie hebben om slecht te doen. En dat we ook niet verrast moeten zijn als het eruit komt. Ik zat van een week op YouTube te kijken naar filmpjes van een proces uit 1961. Ze hadden een meneer, Adolf Eichmann, ik weet niet of je hem kent. Die werkte voor de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Die is snel gevlucht op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Is zich verstopt in Zuid-Amerika. Maar die hebben ze hem op een gegeven moment opgepakt in de jaren 60. En die hebben ze meegenomen naar Israël. En daar werd hij berecht. Omdat hij een van de kopstukken was die verantwoordelijk was voor de Holocaust. En hij zit daar, ze hebben er allemaal filmpjes van gemaakt, van al die rechtszaken. En daar zit daar gewoon een man. En als je hem aankijkt, dan dat is geen monster, dat is geen psychopaat. Dat is een gewoon normaal mens. En dan mensen moesten toen getuigen tegen hem. Mensen moesten zeggen, ja, hij is degene geweest die in mijn kamp zoveel mensen vermoord heeft. En een van die mensen die kwam getuigen was een Jood, genaamd Yehiel de Nur. En die man had in het concentratiekamp gezeten. En hij wordt naar voren geroepen om te getuigen tegen deze Adolf Eichmann. En dat zie je in het filmpje, dan valt hij om. Hij valt op zijn gezicht en hij begint daar te huilen. En hij breekt. En mensen dachten in 1960, dat komt waarschijnlijk vanwege alle pijnlijke herinneringen die bij hem naar boven zijn gekomen. Alle verschrikkelijke dingen die hem aangedaan zijn in het kamp. Maar later, een paar jaar later, tijdens een televisieinterview met Yehiel de Nur in Amerika, vertelde hij dat hij op dat moment zich realiseerde dat Adolf Eichmann gewoon een mens was. Hij zei letterlijk, ik zag dat ik niet anders was. Dat ik in staat was hetzelfde te doen. Schokkend. Vaak denken we dat we beter zijn dan andere mensen. Dat is trouwens ook wat de nazi's dachten, hè? Dat ze beter waren dan anderen. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal in staat om rare dingen te doen. We zijn allemaal zelfgericht. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen. En dat veel kleiner natuurlijk. Twee van de jongetjes. Nou, heb ik ze echt niet geleerd hoor, om elkaar de hersenen in te slaan. Heb ik ze echt niet geleerd om te liegen of te stelen. En toch, ik weet niet van wie ze dat gepakt. Dat leren ze denk ik ook niet op school. Anders moest ik een keer met de juf praten. Het zit erin en het komt eruit. En gelukkig leidt dat niet altijd tot voorpagina nieuws. Maar we weten dat door de keuzes die wij maken, we mensen pijn doen, de mensen om ons heen. En dat onze zelfgerichtheid ook tussen ons en God zit. En ergens snappen we, als we eerlijk naar onszelf kijken in de spiegel, dat wat de Joden al snapten, dat we gereinigd moeten worden, dat wij dat ook nodig hebben. En Jezus zegt hier, ik ben degene. Ik ben degene die jullie kan reinigen. Ik ken jou. Ik ken je nog beter dan jij jezelf kent. En ik weet alle donkere hoekjes in jou. En toch hou ik van jou. En ik ben gekomen om je vreugde te geven, om je schoon te maken. Maar om jouw vreugde te geven, zal ik je moeten reinigen. Hoe doet hij dat dan? Begin van het verhaal gebeurt er iets heel raars. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Het is een heel raar gesprek tussen Jezus en zijn moeder. Zijn moeder zegt, er is geen wijn. Hoe reageert Jezus? Die zegt niet, dat klopt, of ik zal wel fixen. Hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Dat is een hele rare reactie op de vraag dat er geen wijn is. Jezus gebruikt die tekst, mijn uur, of nog op andere plekken. En het verwijst altijd naar zijn dood. Als hij met vrienden een maaltijd heeft de avond voordat hij aan het kruis gaat, dan zegt hij dat zijn uur gekomen is. Maria zegt, er is geen wijn. Jezus zegt, ik ben nog niet klaar om dood te gaan. Ik ben nog niet klaar om te sterven. Jezus is ergens anders met zijn gedachten, denk ik dan. En misschien kan dat ook wel. Ik weet niet, de singles onder ons. Waar denken jullie over na op een bruiloft? Waar ben je mee bij? Als je op een bruiloft komt? Natuurlijk vind je het mooi en een mooie jurk en een feest. Maar waar ben je met je gedachten? Soms. Ik denk dat heel veel mensen op een bruiloft denken aan hun eigen bruiloft. Of vooruitdenken, alvast mijn kinderen ook aan dromen voor de dag dat ze zelf gaan trouwen. Jezus ook. In het Oude Testament gebruikt, het is het stuk van de Bijbel voordat Jezus geboren was, gebruikt God als symbool voor zijn liefde voor het volk een plaatje van een bruidegom en een bruid. Hij zegt, ik God ben de bruidegom en het mijn volk, jullie zijn de bruid. En ook Jezus noemt zichzelf de bruidegom. En hij kijkt uit. Hij kijkt uit naar zijn bruid. Ik had het toen straks over een feest in de hemel. Een feest met wijn, hè, en met kippenvleugeltjes en vlees. Maar dat feest is niet zomaar een feest. Het is een bruiloftsfeest. De hemel, in de hemel is er een bruiloftsfeest. Een bruiloft tussen Jezus en zijn volgelingen. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat is wel heel bijzonder. Ik heb soms als voorrecht dat ik een stel mag trouwen. Dat is geweldig. Dat is echt heel leuk. Dan sta je op het podium en dan staat hier zo'n stel. En dan maak je dat allemaal van dichtbij mee. En het mooiste moment bij een bruiloft is het als de man hiervoor staat en de bruid binnenkomt. En dan is iedereen is daar naar die bruid aan het kijken. Maar je moet die blik van de bruidegom dan eens kijken. Als die hiervoor staat. Hoe die kijkt naar zijn bruid. Dan moet je hem bijna tegenhouden, hè? Want hij ziet zijn bruid daar binnenkomen. Dat is geweldig. En God zegt eigenlijk, zo kijk ik naar jullie. Zo kijk ik naar jullie. Ik ben de bruidegom, jullie zijn mijn bruid. Kan je dat voorstellen? Dat God naar ons op zo'n manier kijkt? Jezus komt sorry, om vreugde te brengen. Om mensen te reinigen, schoon te maken van hun schuld, van hun schaamte. En uiteindelijk om een huwelijk te brengen. Maar hij weet, hij is op deze bruiloft en hij kijkt. Hij weet dat er nog heel wat moet gebeuren voordat het zover is. Hij zal moeten sterven. Hij zegt tegen zijn moeder, deze mensen kunnen drinken van de lekkere wijn die ik ze zal geven. Maar voordat mijn bruiloft aanbreekt, zal ik moeten drinken van de dood. Jezus geeft ons vreugde door zijn vreugde te verliezen. Jezus maakt ons schoon door zelf vies te worden. Jezus brengt ons bij God de Vader door zelf weg te gaan bij hem. Hij sterft in onze plaats voor onze schuld. De Joden hadden gelijk. Wij kunnen niet zomaar bij God komen. Onze tekortkomingen staan in de weg. En God kan niet zomaar tegen ons zeggen, ik vergeef het je. Zonder dat er een prijs betaald wordt. En dat snappen we allemaal. En we snappen ook dat dat soms heel diep gaat. Als ik bij jou thuis kom en ik maak iets kapot. Iets onvervangbaars, iets wat jij gekregen hebt. Een erfstuk. Dan kan je mij wel vergeven. Maar uiteindelijk zul je toch moeten accepteren en de kosten moeten incasseren dat je dat erfstuk niet terugkrijgt. Jij betaalt de prijs. Als ik iets slechts over jou vertel, uiteindelijk kan je me wel vergeven, maar zal jij de prijs moeten betalen en zal jij er last van hebben. Jij zult de kosten moeten betalen. Ik weet niet of jullie van de week op de televisie gezien hebben. Er was een stel aangereden een paar jaar geleden door een meneer op de snelweg. Dat was op Omroep Brabant gisteren. 100 km per uur was hij achterop een auto gereden. Zij was zwanger, kindje verloren. Hij is verlamd in een rolstoel. De rechtszaak speelt nu. Ik denk dat de komende week de uitspraak is. Wat zo heel bijzonder was, is dit stel zei, die meneer die ons geraakt heeft met die auto, dat was helemaal niet zijn bedoeling. Die meneer die is niet opgestaan met het idee, zal ik eens eventjes lekker hier iemand het ziekenhuis inrijden. We vergeven hem. En die meneer van Omroep Brabant was helemaal verbouwereerd. Die zei, hoe kan dit? Hoe kan je nou zomaar iemand vergeven terwijl je de kosten moet betalen? Je man zit in een rolstoel en je hebt een kind verloren. Uiteindelijk, als je iemand vergeeft, zal je de kosten moeten betalen. Om ons vreugde te geven, om ons te reinigen van onze zonden, om ons te reinigen, komt Jezus naar de aarde. Niet om een goed leven te leiden, hebben we vorige keer over gehad, niet om een goed leven te leiden als super voorbeeld voor ons, maar om dood te gaan, om te sterven. En zelfs op een bruiloft, terwijl iedereen aan het feesten is, is hij bezig met zijn dood. Geweldig. Jezus zit in een vreugdevolle bruiloft. En hij denkt aan de pijn en ellende die hij gaat meemaken aan het kruis. En dat is goed nieuws voor ons. Want dat betekent dat jij en ik tijdens onze pijn en ellende mogen denken aan de vreugde die ons te wachten staat, die komt. Sommigen van jullie weten hoe het is om op een feestje te zijn en je toch eenzaam en alleen te voelen. Je kan in vreugdevolle omstandigheden zijn en je toch ellendig voelen. Maar als je dit verhaal gelooft, als je dit verhaal gelooft en je weet dat Jezus gekomen is om jou uiteindelijk vreugde te brengen, dan kan je nu zelfs in jouw moeilijke omstandigheden, zelfs in je verdriet, hoop hebben over de toekomst. Weten dat de vreugde die straks komt, de pijn en de ellende die je nou meemaakt, zal verbleken. Dat maakt alles uit. Dat is echt een enorm verschil. Jezus kijkt naar ons. Als een bruidegom kijkt naar een bruid. Zo ziet hij naar jou en mij. De bruid, het maakt niet uit hoe ze er normaal uitziet. Maar op een bruiloft ziet ze echt als haar beste eruit. Als God zo naar ons kijkt, dan hoeven we onszelf niet te bewijzen. Dan hoeven we ons niet druk te maken wat andere mensen van ons vinden. Jezus houdt van ons. Zoals we zijn, met al onze eigenaardigheden en vreemdheden. Want het maakt er niet uit hoe de bruid er echt uitziet. De bruidegom heeft haar nog nooit zo mooi gezien. En Jezus zegt hier, in dit verhaal, dat wij er zo uitzien voor hem. We hebben in deze serie kijken we naar die ontmoetingen van Jezus met een aantal mensen. En we willen ook naar vandaag toe kijken hoe Jezus vandaag de dag mensen ontmoet. En iedere week hebben we iemand gehad die iets vertelde over zijn of haar, tot nu toe alleen maar zijn ontmoeting met Jezus. Nou, vandaag hebben we Jenneke zover gekregen, heel fijn, om iets te vertellen over haar ontmoeting met Jezus. Zullen we dat nu doen? Ja. Dan zal ik daarna bidden.
Je hebt van die mensen die het heerlijk vinden om op het podium te staan. En Maarten is er zo een van. En Teunis, die op de gitaar speelt, mijn man, die vindt dat ook fantastisch. Voor mij gaat dat niet op. Door de week komen we als brug bijeen. En de afgelopen twee keren was het thema leven tot eer van God. Toen Maarten vroeg of er ook een vrouw was die een getuigenis wilde doen, dacht ik, ja, ik heb geen groot verhaal. Maar ook in mijn leven is er veel veranderd, tot eer van God. Vandaar dat ik hier nu toch sta. Als kind ben ik opgevoed met de Bijbel en de kerk. Als tiener werd ik door mijn oudere zus meegesleept naar alle activiteiten. En rationeel had ik al snel de overtuiging dat ik wel wilde geloven. Dat ik graag wilde geloven wat er in de Bijbel staat. Achteraf gezien is dat ook echt iets wat ik gekregen heb van God. Dat ik dat op dat moment kon geloven. Maar die overtuiging, ja, die zat wel in mijn hoofd, maar nog niet in mijn hart. En ja, mijn daden waren er dus ook niet altijd naar. Toen ik ging studeren veranderde veel. Ik besefte dat ik de enige was die mijn keuzes kon maken. Dat ik zelf verantwoordelijk was voor de weg die ik ging. En in die tijd las ik een boek wat door veel mensen geprezen werd. Een spannend boek, wat aangeraden werd. En ik hield heel erg van lezen. En ik dacht, een verzonnen verhaal. Harry Potter bijvoorbeeld heb ik ook gelezen. Nou, vond ik fantastisch, maar dat was gewoon verzonnen. En dit verhaal, dat deed wat met mijn houvast aan de Bijbel. Misschien ken je het boek. Het was de Da Vinci Code van Dan Brown. En die schoffelde de waarheid omver. Op een bij de studieavond vertelde ik dat aan de leiding van... ik heb het er moeilijk mee, want... hoe zit het nou? En die man die reageerde heel nuchter. Van, als je geloof op de proef gesteld wordt, dan is God bij je. En dacht ik, ja, wat heb ik daar nou aan? Wat kan ik daar nou mee? En ik vond het eigenlijk maar een beetje een stom antwoord. Maar toen ik die avond in bed lag, had ik daar wel wat aan. Ik was in tranen en ik had daar dat boek liggen waar ik niet verder in kwam. En mijn Bijbel en wat ik in de Bijbel las, dat ging tot me spreken. En daar vond ik vrede in en rust. En de Bijbel ging voor mijn leven vanaf dat moment. En het was niet meer dan alleen maar een moeten. Wat er precies gebeurd is op dat moment kan ik niet omschrijven. Maar als ik achteraf kijk is dat wel een keerpunt geweest in mijn leven. In de periode daarna zijn veel dingen gebeurd. Ik heb veel in de Bijbel gelezen. Ik ben lid geworden van een christelijke studentenvereniging. Waar we dat ook samen deden en heel open over konden leren praten. Een vriend van mij die vroeg of ik mee wou met evangeliseren. Dat was een stichting die naar housefeesten ging en daar dan 's nachts mensen kopjes koffie uitdeelde. We hadden een bus en dan konden mensen lekker warm binnen zitten. En we hadden tijd voor een gesprek. En veel mensen die daar kwamen ook, want ze gingen naar een feest, maar er waren nog geen vrienden. Of ze mochten er niet in of ze waren er alweer uitgeschopt in verband met drugs. Daar heb ik ook leren praten met mensen die niet gewend waren of niet bekend waren met het geloof om over God te praten. Een voorbeeld was een man die daar binnenkwam en die vertelde van hij was erg zenuwachtig en keek me om zich heen. En uiteindelijk hij wou wel in de bus zitten. En toen vertelde hij dus dat hij crimineel was en dat er al vaker op hem geschoten was en dat hij zijn leven niet zeker was. En waren we eigenlijk wel veilig bij hem in de buurt? Nou, dat wist hij ook niet zo goed. Dus die man die zat daar op de buitenkant van de bus stond de tekst geprojecteerd: Jezus zal je rust geven. En wij mochten voor die man bidden en we konden gewoon ervaren, hij heeft ook een uur gezeten. En die man, toen hij binnenkwam, kon hij geen moment stilzitten. Bij naar huis merkte ik dat God een levende God was die nog dingen kon doen die wij niet konden verklaren. Nee, in de verhalen in de Bijbel lezen we het. God doet wonderlijke dingen. Daar ervaarde ik dat God dat nu ook nog doet. En dat zijn soms grote dingen en vaak hele kleine dingetjes. Een van die wonderen is het verhaal van het kannetje olie van de weduwe. En we hebben net al gezongen, weinig is veel in de handen van Jezus. Op een nacht. Die feesten begonnen om 10 uur 's avonds. En we deelden dat dan op in shifts. En 8 uur 's ochtends, als jij een nacht had overgeslapen, was het erg fijn om naar huis te gaan. Dus ook toen mocht ik wel voor de koffie zorgen. Dus ik was bezig met opruimen. Iedereen ging naar huis. En de laatste kan koffie die nog over was, kieper ik leeg om te spoelen. En er komen nog 3 gasten aanlopen. En die zeggen, oh, heb je koffie? Lekker. Ja, deze is net leeg. Nou, misschien zit er nog wel wat in. Dus 1 bekertje, 2 bekertjes, 3 bekertjes. En dan kwamen nog 2 gasten aan. En die, koffie, lekker. En ik schenk in. En 4, 5 bekers. En die kan is leeg. En er zat in. Hij voelde leeg op het moment dat ik begon. Maar op het moment dat ik aan het schenken was, had ik zoiets, dit klopt, dat er nog koffie in zit. Want dit is Gods werk. God wil die mensen hier ontvangen. Die jongens hebben met ons gebeden na afloop. We deden dat altijd in een kring en die hebben erbij gestaan. En het was Gods werk en dan is er genoeg. En dan gebeuren er wonderlijke dingen. En op dat moment was het niet wonderlijk, want het klopte. Pas toen ik op weg naar huis was en op weg naar mijn bed, dacht ik, hé, dat... Die kant was echt leeg. Dus daar zat echt niks meer in. Maar op dat moment wel. En zo doet God nog steeds wonderlijke dingen in ons leven. En is hij dichtbij.